Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. Schriftlezing is Marcus 1, vers 1 tot 15. We noemen Marcus 1, vers 1 tot 15. En we zingen psalm 45, vers 7. Psalm 20, vers 1 en 3. Psalm 89, vers 9. En psalm 132, vers 6. We noemen nogmaals de schriftlezing Marcus 1, vers 1 tot 15. En we zingen psalm 45, vers 7. Psalm 20, vers 1 en 3. Psalm 89, vers 9. En psalm 132, vers 6. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. En niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Zingen we nu samen uit psalm 45 en daarvan het vierde vers. O God, uw God heeft mild u overgoten. Met vreugde zalf meer dan uw meegenoten, omdat uw ziel de goddeloosheid haat en het recht bemint. Psalm 45, daarvan het vierde vers.
Thank you.
Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Marcus, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Dus Marcus 1, de versen 1 tot en met 15 is de schriftlezing voor deze morgen, maar stellen wij ons eerst onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Het begin des evangelies van Jezus Christus, den Zone Gods, gelijk geschreven is in de profeten: Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn: Bereid den weg des Heren, maak zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem, en werden allen van hem gedoopt. In de rivier de Jordaan belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en at sprinkhanen en wilden honing. En hij predikte zeggende: Na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende den riem zijner schoenen te ontbinden. Ik heb u lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met den Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond, als hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen opengaan en den Geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen. Gij zijt mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan. En hij was bij de wilde gedierten, en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods. En zeggende, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
In de voorbeden denken we aan de heer Van der Poel en ook aan Lauren Jansen. En in de dankzegging de familie Leusink-Holland die een zoon hebben ontvangen. Zoeken we samen het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. O Allerhoogste en Eeuwige Majesteit Gods in de hemel, hoe zouden wij toch onze onreine lippen tot u opheffen? U die te rein van ogen bent, dan dat u de zonde kunt zien, laat staan gemeenschap kunt oefenen met een zondaar. Wij hebben in onze bondsbreuk in Adam de weg tot u toegemuurd, Heere. En nu is daar voor ons allen een gesloten hemel en een geopende hel. Zo reizen wij allen voort op weg naar de eeuwigheid, Heere. En o, wat is het nodig dat u zelf door het werk van uw lieve geest, door dat levendmakende werk van uw geest, onze ogen eens opent voor die werkelijkheid. Dat we er niets meer aan hoeven doen om verloren te gaan, maar dat wij verloren liggen. En o Heere, dat is nu juist onze doodstaat, dat we het niet in de gaten hebben. Dat we het allemaal kunnen aanhoren en misschien wel eens bewogen zijn en denken, zo kan het ook niet langer. Maar Heere, als de zorgvuldigheden van het leven daar weer zijn, ook in de afgelopen week, dan zijn al die indrukken weer weg. En nu is er weer een week voorbij gegaan, die nooit meer terugkomt. Een week dichter bij die grote godsontmoeting. En o Heere, hoe zal het dan toch zijn als wij geen borg voor onze schuld kennen en geen God voor ons hart. O, mogen wij u dan eerbiedig vragen of u met uw lieve geest de hof der gemeente nog eens zou willen doorwaaien. Of u van dood zou willen levend maken, opdat de breuk zou mogen worden ingeleefd tussen u en onze ziel. O Heere, die afstand tussen u en ons hart is zo groot, uit onszelf nooit meer te overbruggen. En u weet of er onder ons zijn die dat leren inleven, hoe langer hoe meer, die onder een gesloten hemel verkeren en gevoelen in het diepst van hun hart dat de weg tot de verzoende gemeenschap met u zo afgesloten is. En hoe noodzakelijk is het dan, Heere, dat de prediking van de doper in ons hart gaat klinken, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En o, wat wordt het dan bang in de ziel, Heere, als we gaan leren zien dat u van uw recht geen afstand neemt. Als we leren zien dat u uw recht volkomen handhaaft. En als het dan omkomen wordt. Zoals dat volk onderging in de Jordaan, belijdende hun zonde. O Heere, zou u al die zielen waar u dat ontdekkende werk bent begonnen, die geen weg meer weten en misschien vanmorgen in de benauwdheid van hun hart zijn opgekomen, zou u ze een buigende ziel willen geven. Mogen ze vanmorgen eens ondergaan in dat doopwater, belijdende hun zonde. Om het dan ook te mogen horen, na mij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben te ontbinden. om uit het woord een heenwijzing te krijgen naar die gezegende persoon van de middelaar. Maar Heere, u kent ook dat volk die vanuit het woord wel eens een heenwijzing hebben gekregen en die wel weten waar het ligt, maar die moeten zeggen: als hij niet tot mij komt, hoe zal het dan ooit goed komen? Die geen voeten hebben om tot hem te gaan en geen handen hebben om hem aan te nemen, waar dat zo de grootste smart in het leven wordt, hem te moeten missen die u gegeven hebt tot een verbond des volks. Ach Heere, zou u dan eens willen komen vanmorgen, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen, opdat ze het mogen horen: dat is de stem mijns liefste. O Heere, zou u dan over die bergen van schuld en door die dalen van de afgronden van ons boze en verdorven hart willen komen en willen betonen dat u de gezalfde des vaders bent, dat het nu uw liefste werk is om die profetische bediening, die priesterlijke bediening en die koninklijke bediening te volvoeren, opdat we met die wijzen uit het oosten u eens zouden mogen aanbidden. En wat wordt u daarin vereerd als we een heilig gebruik zouden mogen leren maken door het geloof, door de werking van uw geest, van hem die schoonste alle mensen kinderen. O, zou u dan, Heere, de hemelen eens willen openen en doe toch eens zien dat het uit ons ook nooit meer goed kan komen, maar dat u nu zelf in de stilte van de eeuwigheid een weg hebt uitgedacht in de komst van uw lieve Zoon, en hij is gekomen. Maar Heere, zou die dan ook tot onze ziel mogen komen? O, zou u het zelf willen werken door uw lieve geest, Heere, opdat de koning in zijn schoonheid mag schitteren? Daar zou u toch de meeste eer in ontvangen. Want u hebt het toch ook gezegd: uw vrucht worden uit mij gevonden. O Heere, zou u dan willen geven dat die dorre bomen onder ons door hem weer zouden mogen zien dat er vrucht mogelijk is, maar dan alleen uit hem. O, zou u dan zo uw middelaars heerlijkheid willen betonen? En u wilt toch niet achterblijven met uw lieve geest? O Heere, dat zou zo rechtvaardig zijn. We hebben er zelf voor gekozen. En elke keer maar weer ook uw kinderen die dwalen als een schaap in het rond, die zo menigmaal onbedacht hun herder hebben verloren, die misschien weten van de komst van die persoon in hun leven, maar nu net als een Jozef en Maria, die Jezus kwijt zijn. O, zou u ze dan willen leren: wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Misschien van alles bepraat, misschien van alles gezegd, en ondertussen onbedacht die lieve zalig maken verloren. Heere, zou u dat gemis nog eens levend willen maken, en dat er een zoeken gevonden mocht worden, net zo lang tot we hem weer hebben gevonden? Want de verberging van zijn aangezicht is toch voor uw kinderen bitterder dan de dood. En u weet of er zo zijn in de louteringen van het leven die misschien, zoals uw woord dat zegt, de grauwigheid op hen verspreid is en ze het niet merken. Heere, zou u toch eens zelf uw naam willen verheerlijken, uzelf nog weer eens onmisbaar willen maken? Schenk dan toch de bediening van uw geest. O Heere, daar zijn we zo diep en stel van afhankelijk, op en onder de kansel. Maar zou u toch zelf uw naam willen verheerlijken en uw deugden willen afdrukken in onze harten? Zou u zo de gemeente willen gedenken zoals ze opgekomen is onder de prediking van uw woord, zoals het thuis meegeluisterd wordt? Heere, zou u ook daar uw zegen niet willen onthouden als we door ouderdom of andere zaken de gang naar uw huis niet konden maken? Wil toch betonen dat u aan tijd nog plaats gebonden bent? Zou u met alle noden en zorgen in het midden van de gemeente willen zijn? We denken bijzonder aan de Heer van de Poel, die deze week zo werd opgeschrikt, Heer, zo plotseling onwel geworden. O, wat blijkt dan, Heer, dat ons leven maar een handbreed gesteld is, dat de dood ieder uur wenkt, maar u hebt tot hiertoe zijn leven nog willen sparen. Hij is nog in het heden der genade, mag ook weer thuis zijn. Maar Heere, wat een schrik, ook bij zijn vrouw en kinderen. Ach Heere, zou u toch dat nog eens willen gebruiken. Dat we zouden zien dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat ons leven schielijk kan worden afgesneden. En Heere, hoe zou het dan geweest zijn als het eeuwigheid was geworden? Mag Heere die roepstem dan in het midden van de familie nog uitgaan? En zou u willen geven dat er een haasten en spoeden gevonden mag worden, als we nog altijd onbekeerd zijn om ons levenswil? Zou u ook verder herstel willen schenken, Heere? En mag hij zijn oude krachten nog weer wat terugkrijgen? Zou u ook willen denken aan de jonge Lauren Jansen? Ach, Heere, u hebt ook in dat gezin willen spreken. Zo ziek geworden, zo jong al. Ach, Heere, nu in het ziekenhuis te verblijven. En naar we vernamen mogen de medicijnen wat aanslaan. Maar daarmee zijn de zorgen niet weg. Ach, Heere, zou u toch over dat jonge leven willen waken. En zou u nog verder herstel willen schenken. Ook aan de ouders willen gedenken. Ach, Heere, doe ze toch zien dat hun kindje een leenpand is. En o, wat komen we dan alles tekort ook in de opvoeding. Zo weinig gewezen op dat ene nodige. Zo weinig aangedrongen, ook als onze kinderen nog zo jong zijn. Maar Heere, zou u dan willen geven dat deze weg ook nog geheiligd zou mogen worden? En zou u dat jonge kind, Heere, nog weer thuis willen brengen bij de ouders? Herstel willen schenken en bovenal de vrezen van uw naam in dat jonge leven willen werken. Dragen ook het gezin Leusink aan u op, die verblijd werden door uw daden, waar een zoon geboren mocht worden. U wilde het leven van de moeder nog sparen. En dan past het ons ook in het midden der gemeente uw naam daar eerbiedig voor te erkennen. Heere, zou u de moeder ook weer verder herstel willen schenken, nieuwe krachten willen geven. En zou u bovenal willen geven dat dit kind geboren mag zijn om wederom geboren te worden. Want ook dit kindje is aan allerhande ellendig, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En zal het niet wederom geboren worden, o Heere, dan zal het toch vreselijk zijn om zo op de wereld geweest te zijn. Zou u uw genade nog in dat jonge kinderleven willen verheerlijken? En mag het opgroeien tot uw eer. Geef zo alle ouders wat ze nodig hebben in de opvoeding van hun kinderen. En gedenk ook aan al degenen die de kinderzegen moeten missen, om welke reden dan ook. Ach, Heere, zou u ook in dat verborgen kruis alles willen schenken wat nodig is. Heere, zo staan we gereed uw woord uit te dragen. Help al uw gane en getrouwe knechten. Wil ze de bediening van uw geest niet onthouden. En Heere, wil ook ons niet vergeten. Zou u nog willen overkomen met de bediening van uw geest? Wij vragen u dat niet omdat wij het verdienen, maar doe het nog uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 20. En daarvan het eerste en ook het derde vers. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. En ook het derde, dan zal het gejuich ten hemel dringen. Dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Psalm 20, de versen 1 en 3. En ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. Thank you. tekst voor de prediking deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Markus 1 en daarvan de versen 9 tot en met 11. Ik lees u die nogmaals voor. Dus Markus 1, de versen 9 tot en met 11. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan, en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen, gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Wij schrijven onder deze tekstwoorden de zichtbare zalving van Jezus tot zijn middelaarsambt. En dan letten wij met elkaar en kon het zijn onder de zalvende bediening van Gods geest op drie gedachten. In de eerste plaats, Jezus wordt gezalfd. In de tweede plaats, de Heilige Geest is de zalf. En in de derde plaats, de Vader heeft gezalfd. Dus de zichtbare zalving van Jezus tot zijn middelaarsambt. In de eerste plaats, Jezus wordt gezalfd. Dan letten we vooral op het negende vers. De Heilige Geest is de zalf. Dan letten we vooral op het tiende vers. En de Vader heeft gezalfd. Dat is het elfde vers. Gemeente, wanneer iemand in het Oude Testament een ambt ontving, dan werd zo iemand gezalfd. En de catechisanten die weten ongetwijfeld wel wat de zalving in Israël inhield. Dat hield twee zaken in. Dat betekende, zegt Hellenbroek, de verordinering tot het ambt, maar ook de bekwaammaking tot het ambt. Iemand werd daarmee, liet de Heere zien, zo iemand was verordineerd tot het ambt. Dat betekent, de Heere had hem uitgekozen tot dat ambt, uitverkoren, apart gezet. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, zo schrijft de Hebreeënbriefschrijver. Maar als de Heere een ambt geeft, dan maakt hij ook bekwaam. Dan gaat hij ook bekwaam maken. Denkt u maar eens aan David. Toen David gezalfd werd door Samuel, in 1 Samuel 16 kunt u dat lezen, dan staat er direct na de zalving, en de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. En David had nooit kunnen denken dat er zo'n bekwaammaking zou volgen, als een veldhoen op de bergen aan het vluchten. En dat was de beste bekwaammaking die er was, om van alles af te zien en alleen op te zien tot de Heere alleen. Vanmorgen gaat het niet over de zalving van een mens tot een ambt. Het gaat vanmorgen over de zalving van Sions eeuwige hoge priester tot zijn middelaarsambt. En van die zalving geldt, gemeente, dat die al in de eeuwigheid heeft plaatsgevonden. Hij kon het getuigen, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. Daar in de stille verbondsonderhandelingen tussen de drie personen in de eeuwigheid, over hoe er een volk zou zalig worden met behoud van Gods recht en deugden, daar heeft de Vader hem verordineerd, apart gezet. Daar heeft hij hem uitverkoren om middelaar te zijn. En o eeuwig wonder, in die onderhandelingen heeft de Zoon het vrijwillig op zich genomen om dat ambt, die drie ambten, nu ook daadwerkelijk tot uitvoer te gaan brengen. Zie Vader, ik kom om uw wil te doen. Daar is hij afgezonderd om borg te worden voor een verloren volk. Een eeuwig wonder dat de Heer nu zelf al van eeuwigheid een weg heeft uitgedacht, waardoor er verloren zondaren weer met God verzoend zouden kunnen worden. Maar wil dat werkelijkheid worden, gemeente, daartoe moest die dierbare zaligmaker bekwaam gemaakt worden. En dat hebben we nu met kerstfeest mogen gedenken. Hoe hij bekwaam gemaakt werd door een menselijke natuur te ontvangen. Gij hebt mij naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. De mens was het immers die gezondigd had. En dat betekent, in die menselijke natuur moet die prijs weer volkomen betaald worden. En zie eens, gemeente, dat heeft de Vader gegeven in zijn lieve Zoon. En 30 jaar lang heeft hij als het ware in het verborgen geleefd op deze aarde. In gehoorzaamheid aan zijn aardse vader en aardse moeder. Als het ware in het verborgene gehouden. Maar nu is het de tijd dat hij zijn openbare middelaarsambt zal gaan aanvaarden. En dat wordt zo zichtbaar in zijn doop. Daar zal hij beginnen dat openbare middelaarswerk op zich te nemen. Maar voordat dat begint, voordat zijn openbare middelaarsambt begint, wordt hij als het ware eerst bevestigd in dat ambt. Zal de bevestiging van die zalving dan ook daadwerkelijk nu gaan plaatsvinden? Zal de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neerkomen? En zal de Vader zelf gaan spreken: Gij zijt mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Nu zal de Geest hem gaan bekrachtigen om ook daadwerkelijk die weg van zijn bittere lijden en sterven op zich te nemen. Zal die Geest zich openlijk gaan verbinden aan zijn persoon? O nee, naar zijn godheid had hij die bekwaammaking niet nodig, was hij volmaakt. Maar naar zijn menselijke natuur wel, moest hij door die Geest bekwaamd worden, bekrachtigd worden. En de Vader zelf, hij zal het gaan bevestigen, gemeente. En zie eens op de Zoon zelf, hoe gewillig hij is om dat ambt te gaan aanvaarden. Hoe gewillig hij is om de geschonden deugden van zijn Vader weer te gaan verheerlijken. Hoe gewillig hij is om een verloren volk te gaan zaligmaken. Het komt zo heel eenvoudig in onze tekst naar voren. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea. Jezus kwam. Johannes heeft gepreekt: na mij komt die sterker is dan ik. En dat wordt nu waarheid. Jezus kwam. En in die twee woordjes, gemeente, en Jezus kwam, daar ligt nu als het ware het hele evangelie in opgesloten. Jezus kwam. Zijn liefde en ijver brandt tot de geschonden deugden van zijn Vader en tot de zaligheid van al degenen die hij van zijn Vader heeft ontvangen. Gewillig gaat hij die weg van lijden en sterven tegemoet. Gewillig zal hij die weg op zich gaan nemen. In de eeuwigheid klonk het reeds: ik kom om uw wil te doen. Maar nu komt hij ook daadwerkelijk in de tijd om dat middelaarsambt op zich te gaan nemen. En elke voetstap die hij hier op aarde heeft gezet, daar is zegen in gelegen voor zijn volk. En nu maar zo eens een eerste vraag, gemeente, vanmorgen naar u, jou en mij. Is hij ook al eens in uw leven gekomen? Is dat al wel eens waarheid geworden? Heeft deze dierbare persoon van de middelaar, de Heer Jezus Christus, al waarde voor u gekregen? Wanneer komt hij dan? Wel, hij komt nooit te vroeg en hij komt nooit te laat. Hij komt altijd op de tijd die zijn Vader bepaald heeft. Hij komt altijd op die tijd waarin zalig worden van uw kant onmogelijk is geworden, waarin uw verwachting is afgesneden en u niet kunt geloven dat het ooit nog goed zal kunnen komen tussen God en uw ziel. Dan komt hij. Dan is er werk voor hem te doen. Dan kan hij zijn ambten gaan bedienen, gemeente, om de schuld op zich te gaan nemen, om te betonen wat nu onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Dan komt hij om een vastgelopen volk te gaan verlossen. Dat staat ook in de tekst. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth. Welke dagen waren dat dan? Wel, dat hebben we met elkaar gelezen. Dat waren de dagen waarin de doper heeft gepreekt. En we weten allemaal wel wat een prediker de doper is geweest. Dat was een strenge wetsprediker. Die hield niets van de mens overeind. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, die werpt hij uit in het vuur. En de bijl ligt al reeds aan de wortel van de boom. Dat was de prediking van de doper. En die prediking die wordt in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen getypeerd als een oproepen tot bekering. Hij predikte de doop der bekering. En bekering, gemeente, dat is niet een zaak van de buitenkant alleen. Maar bekering is een zaak van de binnenkant. En dat is wat geweest voor die vrome Joden daar in die tijd. Die wel meenden Abraham tot een vader te hebben. Die wel meenden met hun vrome godsdienst straks ten hemel in te gaan. En koninkrijken te erven. Johannes heeft gezegd, het is mis. Je godsdienst zal je straks echt niet helpen. Daar zal inwendige bekering moeten plaatsvinden. En wat is bekering? Bekering wil zeggen een inkeer tot jezelf. Als het woord van de doper zijn kracht gaat doen in mijn leven, gemeente, dan ga ik zien hier van binnen welke breuk daar is tussen God en mijn ziel. En dat ik die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid kan voldoen. Dan ga ik leren inleven hier van binnen. Dat ik schuldig sta aan de wet. En dat die wet mij moet vervloeken. En dan die prediking te horen. Alle boom die geen vrucht voortbrengt, die houdt hij uit. En werpt hij in het vuur. Dan wordt het zo bang in mijn ziel. Omdat ik door het ontdekkende werk van Gods geest ga leren. Dat ik die schuld nooit meer kan betalen. Dat is de vrucht van de doper in mijn leven, gemeente. Bekering wil ook zeggen een terugkeer tot God. Dan ga ik zien, daar is zo'n grote afstand, zo'n kloof. En die kloof kan ik uit mezelf nooit meer overbruggen. Daar ligt zoveel tussen. En dan te moeten inleven door eigen schuld. De zwijnendraf verkozen boven de gemeenschap met God, net als die verloren zoon. En dan die grote levensvraag. Hoe komt het ooit weer goed tussen God en mijn ziel? Heeft de prediking van de doop al eens in uw leven geklonken, gemeente? De doop der bekering. Ben je er al achter gekomen in je leven dat je alleen voor de dood maar vruchten kunt voortbrengen? Als dat waar wordt, dan komt er ook, en dat houdt ook bekering in, een afkeer van de zonde. Want het zijn uw zonden die een scheiding maken tussen God en mijn ziel. Dan wordt het ook henen uit met alle zonden. Ga ik me daarvan afwenden en dan gewaar te worden, ik ben alleen maar zonde. Ik heb hier een vuile bron van alle wanbedrijven, gemeente. O, wat is de prediking van de doper ook vandaag de dag nog nodig in ons leven. Dat afsnijdende werk, gemeente. En ja, daar staat dat volk bij de Jordaan. Bij Gods volk niet te horen. En met de wereld niet meer mee te kunnen. En zo worden ze gedoopt door Johannes. Belijdende hun zonde, staat er. Zo gaan ze onder in dat doopwater. En u weet waar daarop, wat daarop wijst. Dat betekent sterven. Belijdende hun zonde. Naar het eeuwige oordeel van God. Tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Belijdende hun zonde. Zo gaan ze onder in dat water. En dat betekent sterven. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. De verwachting nooit meer uit dat water te zullen opkomen. Belijdende hun zonde. Een afgesneden zaak op de aarde. Dat doet God. Maar zie dan eens, gemeente. Nu mogen die dopelingen weer opkomen uit dat water. En dan gaat Johannes ook nog wat spreken. Die na mij komt is sterker dan ik. Dan gaat hij heen wijzen naar dat lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En dat geeft een uitzien in het leven van die dopelingen naar die onbekende persoon van de middelaar. Dat doet ze des te meer roepen en vragen. Och, dat hij tot mijn ziel kwam. Want die doop die kan immers niet reinigen. Die doop is alleen maar een teken. Het gaat over die betekenende zaak. gemeente, dat is nog altijd de gang die de Heer met zijn volk komt te houden. Dus de Heer mij gaat overwinnen, gaat inwinnen voor zijn recht. Zijn recht mag leren billijken. En ik niet weet in die weg wie Jezus is. Dan is het een verloren zaak. Dan moet ik ondergaan in dat doopwater. Dan wordt al mijn verwachting afgesneden. Maar dan wordt het ook die bange vraag. Hoe zal hij ooit de mijne worden? Want als die dierbare persoon van de middelaar niet tot mij komt, hoe zal ik dan ooit tot hem komen? Zit er nog zo'n volk in Vriezenveen die dat verstaat, die dat kent in het leven, die geen voeten hebben om tot hem te gaan, die als een veroordeelde over de wereld lopen, misschien wel eens een heenwijzing naar die persoon gehad, maar niet te weten hoe ze ooit tot hem zullen komen? O, hoor dan eens. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth. Daar komt nu alles bij hem vandaan. Hij heeft een opdracht van zijn vader ontvangen. Hij heeft een opdracht al in de stilte van de eeuwigheid gekregen om een verloren volk te gaan zaligen. O, en daar komt hij, zo gewillig, uit dat verachte plaatsje Nazareth, waar niemand ook maar enige verwachting van had. U leest er nooit van in het Oude Testament. En Nathanael zei, kan uit Nazareth iets goeds komen? Door velen gezien als een gewone jonge man, een timmerman. Maar nu zal hij gaan betonen dat hij waarlijk de Zoon Gods is. Hij is die held der hulp bij wie God hulp besteld heeft. En ach gemeente, hoe zou hij uit Nazareth kunnen komen als hij niet eerst de hemelse heerlijkheid die hij bij zijn vader had heeft verlaten om naar deze om der zonde wil vervloekte aarde te komen? Hij komt om aan het recht Gods genoeg te gaan doen. Hij komt om een verloren volk te zaligen. Hij komt om een volk dat in hun zonde en ellende moet omkomen zalig te gaan maken, weer terug te brengen in Gods gunst en in zijn gemeenschap. En zijn er nou mensen van morgen onder ons die daarnaar haken in hun leven? Jonge mensen onder jullie? Is dat nou werkelijk de nood van je hart? Hoe wordt hij toch de mijne en ik de zijne? O gemeente, als hij niet eerst was gekomen en als hij nog vandaag de dag niet de eerste is in mijn leven, dan is het een verloren zaak. Is er vanmorgen werk voor hem te doen? Misschien durft u niet te zeggen, ik heb een borg voor mijn schuld. Maar mag ik dan vanmorgen eens vragen, heb u nou schuld voor de borg? Is er nou werk voor hem te doen? Kan hij nou zijn middelaarsheerlijkheid aan u kwijt vanmorgen, gemeente? O, daar komt hij naar de Jordaan. En daar maakt hij zich één met zijn volk. Hij komt daar immers om gedoopt te worden. En we zeiden net, dat was de doop der bekering. Die mensen gingen onder, belijdende hun zonde. En moest de zaligmaker, hij die heilig en rein is, moest hij dan doop der bekering ondergaan? Moest hij dan gewassen worden van zijn zonden? Nee, gemeente. Maar hier ziet u waartoe de Vader hem uitverkoren heeft. Hier ziet u hoe hij vaders knecht is. Hij maakt zich hier aan het begin van zijn openbare optreden al helemaal één met zijn volk. Jesaja heeft het geprofeteerd, waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Die zondeloze borggemeente, die wil nu tot zonde gemaakt worden. Want dien die geen zonde gekend heeft, die heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En wat is hij zo een geschikte middelaar, gemeente? Hij gaat onder in dat doopwater met heel de toegerekende schuld van zijn kerk. O, hoe heeft hij het zelf gezegd? Ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik gepest totdat het alles volbracht zij? Hier in zijn doop ligt reeds verklaard wat zijn werk zal zijn. Maar hier ziet u ook zo duidelijk hoe gewillig hij dat op zich neemt. Hoe gewillig hij is om die weg te gaan. Hier aanvaardt hij die weg, gemeente. En betoont hij zich zo gewillig om de schuld van dat belijdende volk dat moet ondergaan. Om die schuld op zich te gaan nemen. Heeft die middelaar al waarde voor uw ziel gekregen? Voor wie krijgt hij waarde, gemeente? Hij krijgt alleen waarde voor een volk dat onder moet gaan in de water van Gods toorn. Hij krijgt waarde voor een volk die geen verwachting meer hebben in zichzelf. Die dat recht Gods in hun leven moeten leren billijken. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan komt hij. En o, zie eens, hij is niet in dat water gebleven. Maar hij is uit dat water opgeklommen en terstond heeft de Heilige Geest zich gepaard aan de persoon van de middelaar en heeft de Vader gesproken, deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En zit er zo nog een volk, gemeente van morgen in Vriezenveen, die zegt, o, dat is waar mijn ziel naar uitziet. Dat Jezus komt tot mijn ziel, bekrachtigd door de Heilige Geest. Maar ook dat de Vader er zelf een getuigenis van geeft in mijn ziel. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De Heilige Geest is de zalf. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan. En de Heilige Geest gelijk een duif op hem nederdalen. Terstond. Dat is een woordje wat Marcus in zijn evangelie wel 41 keer gebruikt. Het is alsof Marcus een heilige haast heeft in zijn evangelie. Marcus beschrijft geen details, maar Marcus heeft maar één doel, te laten zien wie Christus is. Daar is Marcus mee bezet in zijn evangelie. Om nu te tonen wie de Vader gegeven heeft, zijn eigen lieve Zoon, God en mens in één persoon, en dat voor een ongetroost volk in zichzelf, die met een belijdenis van hun zonden onder moeten gaan in de golven van Gods eeuwige toorn. Terstond. En dat volk, dat is maar met één ding getroost, gemeente. Dat is de herstelling van Gods gunst en gemeenschap. Maar dat is juist hun nood. Hoe wordt dat nu waar in mijn leven? Hoe moet dat ooit goedkomen? Kan dat nog wel goedkomen? Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. En misschien zit u zo wel in de kerk, bent u zo naar Gods huis gekomen. In te leven wat het betekent dat we gevallen mensenkinderen zijn. Hier van binnen gewaar te worden wat het betekent om Adam te zijn. En gemeente, als dat werkelijkheid wordt in uw leven, weet u wat u dan gewaar wordt in uw leven? Een gesloten hemel. Een gesloten hemel. Als de Heere de breuk gaat openleggen tussen hem en mijn ziel. En het recht gaat eisen in mijn leven. Dan wordt het onmogelijk om zalig te worden, gemeente. En laten we daar niet gering over denken. Als u een gesloten hemel in uw leven kent, gemeente, dan houden de gebeden op. Dan zijn er geen uitgangen meer naar boven. Dan leest u het woord misschien nog wel, maar het is alleen maar de vloek wat u leest. Zo gewaar te worden, wie wij geworden zijn in onze bondsbreuk in Adam. Dat vervloekte ongeloof hier van binnen. Dat God verdacht houdt in zijn liefde, trouw en macht. Zo gewaar te worden, gemeente, de vijandschap die er is tussen in mijn leven. En dat ik de strijdwapens alleen maar ophef tot God. Weet u waarom? Omdat ik niet uit genade gezaligd wil worden. Daar zijn we vijanden van. Een gesloten hemel, gemeente. En misschien denk je vanmorgen wel, wat er toch ooit met mij nog moet gebeuren, wil dat goed komen? Zal het nooit meer kunnen? Als het zo blijft in mijn leven, dan is het verloren. O, hoor dan vanmorgen eens. Terstond, dat is in een ogenblik tijd, maar ook betekent dat zo onverwacht, op de tijd die de Vader in zijn eigen macht bepaald heeft, dan komt Hij. En dan zal Hij betonen dat Hij de gezalfde des Vaders is. Terstond, o, in Hem ligt dan zo'n volheid verklaard, gemeente, voor een verloren mens, die rampzalig zijn in zichzelf. Terstond, als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen geopend en de Geest gelijk een duif op Hem nederdalen. Nu gaat die Geest zich verbinden, openlijk, aan het werk van de Middelaar. Nu gaat die Geest laten zien, dit is de gezalfde des Vaders. En naar zijn menselijke natuur gaat die Geest hem nu bekrachtigen, om dat werk van zijn lijden en sterven op zich te nemen. Die Geest gaat zich nu paren aan die persoon. En Hij zegt het hem als het ware hier bij de doop toe. Dat werk dat u zult gaan verrichten, daarin zal ik u ondersteunen en ik zal u sterken. Want u bent de knecht des Vaders. Maar nu verbind ik mij ook helemaal aan uw persoon en werk. En ik zal ervoor zorgen dat dat werk ook zijn vrucht zal krijgen in het leven van die verloren mensen. Die Geest die paart zich aan de Zoon, gemeente. En dan gaan de hemelen open. Gemeente, als de Heere door zijn Geest zich vanmorgen paart aan het woord, dan gaan de hemelen met eerbied gesproken open voor een volk dat in zichzelf gewaar moet worden dat de hemel door eigen schuld gesloten is. En wanneer worden die hemelen geopend? Wel, als Hij het uit het water van de Jordaan opklimt, dan worden Hem de hemelen geopend. Letterlijk staat er, dan scheurt de hemel open. En daar heeft u hetzelfde woordje, gemeente, als wat we lezen in het Lijdensevangelie. Als Hij het heeft uitgeroepen, het is volbracht, dan scheurt dat voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. Hier heeft u hetzelfde woordje. O, wat blijkt hier zijn middelaarsgang in, gemeente? Dat Hij een middelaar van verdiensten is. Hij zal weer een geopende toegang gaan verwerven door zijn lijden en sterven. Daar gaat het over in zijn ondergang in dat water. Daar is zijn lijdensgang in verklaard. En in die weg zal Hij de hemelen weer gaan openen. Maar Hij zal ook weer opstaan. Hij komt uit dat watergraf op, gemeente. Als Hij opklimt uit dat water, dan terstond komt die Geest in de gedaante van een duif op Hem. Daar druppelt het water van Hem af. En het wijst alles heen, gemeente, naar dat gezegende bloed dat Hij zal storten. Maar op grond van zijn bloedstorting, het verbond der genade zal worden bevestigd. En Hij op grond van dat bloed moet opstaan uit het graf. En al de zonden van zijn kerk zal achterlaten in dat graf. Hij zal de dood en het graf gaan overwinnen. Hij zal betonen dat Hij de gezalfde des Vaders is, die volkomen genoeg zal doen aan dat heilige recht Gods. En dat betekent ook, gemeente, dat Hij niet alleen een middelaar van verdiensten is, maar zijn opkomen uit dat water laat ook zien, Hij is een middelaar ook van toepassing. Hij zal zelf ook door die Geest ervoor zorgen dat zijn werk niet vruchteloos zal blijven. En zullen we dat vasthouden in onze dagen, gemeente? Het is een volkomen zaligmaker. Het is niet alleen een middelaar van verdiensten die de zaligheid verdient, en dat het dan maar afhangt van uw keuze en van uw bereidwilligheid, hoe vroom ook bedekt misschien wel, of het werkelijkheid zal worden in uw leven. Nee, die geest die komt terstond gelijk een duif op hem. En die geest laat zien, ik zal door alle weerstanden heen breken. Ik zal zorgen dat uw werk niet vruchteloos zal blijven. Ik zal dat werk ook gaan toepassen in het leven van een verloren volk in zichzelf. En met die zichtbare zalving hier bij de Jordaan-gemeente laat de zoon zien. Ik heb onder een gesloten hemel moeten verkeren. De hemelen werden hem geopend. En dat betekent voor hem ook wat, gemeente. De hemelen werden hem niet geopend toen hij uit Nazareth naar de Jordaan kwam. De hemel werd hem ook niet geopend toen hij onderging in dat doopwater. Maar de hemel werd hem geopend toen hij opklom uit dat water. En hoe zal dat straks in zijn diepe lijdensgang ook waarheid worden? Hoe zal de borg moeten klagen, gij antwoordt niet. Het zij ik des nachts mogen kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Hoe zal hij het straks moeten klagen als hij daar hangt in die drieurige duisternis? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De hemel voor hem gesloten, die in 's vaders heerlijkheid geweest is, die gedeeld heeft in die hemelse heerlijkheid. Wie zal kunnen uitspreken, gemeente, wat dat voor de borg betekend heeft? Dat hij die hemelse heerlijkheid heeft moeten verlaten en hier op aarde heeft moeten verkeren onder een gesloten hemel naar zijn menselijke natuur. Straks in zijn lijdensgang, dan zal hij de volheid daarvan moeten ervaren. Maar hier aan het begin van zijn openbare optreden wordt hem die hemel geopend. En laat de Vader als het ware zien in de zending van zijn geest, dat de hemel met een welgevallen neerziet. Deze middelen aan Gods en der mensen. Dat de hemel met bereidwilligheid, dat de hemel neerziet op de bereidwilligheid van die borg om te gaan lijden en sterven. Wat zal dat een bemoediging voor hem geweest zijn, hier aan het begin van zijn openbare optreden, gemeente. En zo mag hij zien op de vreugde die hem voorgesteld wordt. Zo zal hij het kruis gaan verdragen en de schande gaan verachten. En hier mag hij al iets zien van het loon op zijn middelaarsarbeid. Als hij opklimt uit dat water, dan worden hem de hemelen geopend. Hij zal die hemel weer openen. En dat niet alleen voor zichzelf, gemeente. Want als hij opgaat naar de hemel straks bij zijn hemelvaart, dan zal hij zo heel anders teruggaan naar zijn hemelse heerlijkheid, als dat hij hier naar de aarde is gekomen. Dan zal hij meenemen de losprijs die hij betaald heeft. Dan zal hij meenemen heel zijn kerk. En zal hij ze als een reine maagd de Vader gaan voorstellen. Zie Vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En hij zal niet rusten voordat hij zijn kerk volkomen gezaligd heeft, gemeente. O, op grond van dat werk moet er een volk zalig worden. Zal de hemel geopend worden in hem, hun oudste broeder. Nee, hij wordt niet gezalfd met olie, zoals dat in het Oude Testament was. Hij wordt gezalfd met de geest, gemeente. Al het symbolische valt hier weg. Hij had die heerlijke geur niet nodig. Zijn rieken was in de vreze des Heren. Dat hoorde nu juist ook bij zijn opdracht. Hij moest volkomen gehoorzaam zijn. En die geest die bekrachtigt hem in zijn menselijke natuur. Kinderen, de geest komt in de gedaante van een duif op hem neer. En waarom? Wel, de Heilige Geest kun je niet zien. En nu daalt de Heere zo laag af, dat hij met een zichtbaar teken gaat laten zien wie de persoon van de Heer Jezus nu is. Want wat is nu een vreedzamer dier als een duif? Wat is nu een zachtmoediger dier dan een duif? Die duif laat zien wie de persoon en wat het werk van de middelaar is, gemeente. Dat hij nu zo zachtmoedig is. Dat hij als de knecht des vaders gewillig de prijs zal gaan betalen. Dat hij nu zo vol van vrede is. Dat hij de vrede zal wedergeven aan een volk dat God de oorlog heeft verklaard. En daarom zult u geen harde gedachten van hem hebben, gemeente. Deze duif die predikt ons Christus in zijn liefelijkheid. Als een gewillige borg om te gaan betalen voor een schuldig volk. Heb u zo wel eens die middelaar mogen zien, gemeente? Wel eens met eerbied gesproken gezien, milde handen en vriendelijke ogen, die zijn nu bij hem van eeuwigheid. O, de volheid van de geest is in de Zoon. Hij ontvangt die geest zonder mate, zodat hij ook volkomenlijk kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. Het wordt hier zo waar wat door Jesaja geprofeteerd is. De geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. En zo zal hij die heerlijke ambten van profeet, priester en koning ook ten volle tot uitvoer brengen. Net zo lang totdat de laatste is toegebracht. Want dat is nodig, gemeente. Zo'n bekwame zaligmaker die door de geest bekrachtigd wordt. Waar die geest ten volle in woont. Weet u voor wie? Voor een zondaar in zichzelf. Voor mensen onder ons. Die onder een gesloten hemel verkeren. En die in de inleving moeten zeggen. Dat is eigen schuld. Ik ben van God afgevallen. Ik heb de hemel gesloten. Weggedreven uit de Hof van Eden. En die engelen die bewaken de gemeente de weg tot de boom des levens. Met het vlammig lemmer van een zwaard. Onmogelijk om buiten het recht om, buiten betaling om, weer met God verzoend te worden. O, zie eens, de hemelen worden hem geopend. En in hem voor heel zijn kerk. Want hij is de middelaar, gemeente. O, wanneer worden nu de hemelen geopend in mijn leven, gemeente? Met eerbied gesproken als die geest zich in mijn leven gaat paren. Aan de persoon van die dierbare Heer Jezus Christus, gemeente. Als hij mijn ogen door het geloof leert afzien van alles wat van mij is. En leert opzien tot hem als de gegevene des vaders. Als in de weg van het recht, dat recht moet leren billijken. En ik niet anders verwacht dan dat het een verloren zaak is in mijn leven. En die geest zich gaat paren aan dat werk van zijn lieve Zoon. En ik mag zien, zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als die persoon zich in zijn heerlijkheid in mijn ziel gaat openbaren. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. O gemeente, met eerbied gesproken. Dan gaat de hemel open. Dan mag ik zien. Ik kan nog zalig worden door een ander. Er is zo'n volkomen zaligmaker in hem. De Vader heeft hem gegeven. Om in die breuk zelf te gaan staan, waar ik die prijs nooit meer kan betalen. En als dat waar wordt in mijn leven, gemeente. Als dat waar wordt in mijn leven. Dan meen ik op dat moment wel te kunnen sterven. Dan meen ik op dat moment mijn schuld wel kwijt te zijn. En gemeente, dat volk kan dan ook in de dadelijkheid sterven. Want als hij daar is, dan ligt alles van mij eronder. Maar weet u, gemeente, de Heere gaat zijn volk oefenen. Die komen in de oefeningen van het leven terecht. Daar ligt zo'n volheid van zaligheid in die persoon. Hij moet ook gekend worden in zijn priesterlijke bediening. En de Heere gaat altijd weer een ontledigende weg met zijn kerk om plaats te maken voor nieuwe weldaden. En als de schuld dan weer boven komt te liggen, gemeente, ja, dan kan ik met die vroegere weldaden niks doen. Dan komt de Heere opnieuw met zijn recht in mijn leven. Betaal mij wat gij schuldig zijt. En dan niet alleen in te leven de wet tegen te hebben, maar ook het evangelie tegen te hebben. Zoveel gezien in hem, door de Vader geopenbaard in mijn leven. Maar dan, gemeente, zoveel ongeloof. Zoveel hardnekkigheid hier van binnen. Zoveel een wentelen in een wettische dienstbaarheid, gemeente. O, dan wordt het weer omkomen. Dan ligt de hel voor mij geopend. Met alle ontvangen weldaden, met alle ontvangen weldaden kun je niks meer mee doen, gemeente. Wie verstaat het nog? De hel geopend, de hemel gesloten. Zoveel ruimte in die borg gezien, maar er niets meer mee te kunnen doen. Als de Vader gaat afhandelen in mijn leven, betaal mij wat gij schuldig zijt. En ik het in die rechtshandelingen, gemeente, eens word. Niet alleen met het vonnis over mijn leven, maar ook de strafleer aanvaarden. Dan is het opnieuw een verloren zaak. Maar wat wordt het dan groot in dat dodelijks tijdsgewricht, als hij gaat tussentreden met zijn volkomen middelaarsarbeid. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. Ik ben uit dat water opgeklommen. Ik ben uit het graf opgestaan. U hebt mij toch loon beloofd op mijn middelaarsarbeid. Zie, Vader, dat is er één die ik van u heb ontvangen. Hier heeft u het bloed. O, dan moet de Vader op grond van dat bloed, gemeente, die zondaar vrij uit laten gaan. En als dat gebeurt in mijn leven, en dat bloed zijn waarde krijgt, gemeente, dan wordt terstond de hel gesloten. Om daar ook dan nooit meer in te hoeven komen. En de hemel geopend. En als de Vader op grond van dat borgwerk zijn priesterlijke bediening gaat vrijspreken van schuld en straf, en een recht gaat geven op het eeuwige leven, dan hebben we het Gods volk op de gezelschappen horen getuigen. Toen moest ik eerst naar recht verdoemd worden, maar nu moet ik naar recht behouden worden. Dan komt daar zo'n andere gang in mijn leven, gemeente. O, wat worden de hemelen geopend als hij zijn koninklijke ambt in mijn leven gaat verheerlijken. Als ook in een weg van heiligmaking de zonde die in mij woont zo naar boven kan komen. Als dat gemeenschapsleven verbroken wordt door eigen schuld. O, als hij dan gaat betonen, ik ben gezalfd tot Sions eeuwige koning. En hij zijn volk gaat beschermen en beschutten bij die verworven verlossing. En de Heere door zijn geest zich gaat paren aan dat werk van zijn zoon, gemeente. O, dan wordt voor dat volk de hemel geopend. Kom, gemeente. Heb je hem zo wel eens mogen zien onder een geopende hemel? Of leef je nog altijd onder een gesloten hemel? Zijn dit zaken waarin u niet kunt meekomen? En dan gaat het niet om trap of maten, gemeente. Maar heb je nou wel eens heerlijkheid in hem gezien? Dat alles er eens onder kwam. En dat er een vrije toegang was tussen God en je ziel. Want gemeente, als dat hier nou nooit gebeurt, hè? Als er nou nooit eens enige ruimte in je ziel komt, de geest zich gaat paren aan die lieve zoon in je leven, dan zal straks de hemel voor u voor eeuwig gesloten blijven. Dan is het straks voor eeuwig omkomen. Kom, gemeente. Die geest die heeft Christus gemaakt tot een tweede Adam. Daar ligt zoveel heerlijkheid in deze persoon. En vraag dan toch of die heerlijkheid in uw leven geopenbaard zou mogen worden. Vraag dan toch of je niet eerder zou mogen rusten, voordat je ook de heerlijkheid van die persoon, je eigen leven hebt mogen aanschouwen. En zie dan eens, gemeente, nu gaat ook de Vader zelf zijn goedkeuring geven aan het werk dat deze dierbare persoon, de Heer Jezus Christus, zal gaan werken. Daar zal hij zijn goedkeuring aan gaan geven. En dat zien we nog in onze derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 89 en daarvan het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89, vers 9. Zalving van Jezus tot zijn middelaarsambt. We hebben gezien, Jezus wordt gezalfd, de Heilige Geest is de zalf. En in onze laatste gedachte nog, de Vader heeft gezalfd. Hoe heerlijk, gemeente, komt in de doop van de Heer Jezus het werk van een drie-enig God openbaar. Want nu is het niet alleen Jezus die gezalfd is tot profeet, priester en koning. En het is niet alleen de Heilige Geest die hem ook bekwaam gaat maken. En zich gaat paren aan de persoon en aan het werk van de Heer Jezus. Maar nu zal ook de eerste persoon er zijn getuigenis, zijn goedkeuring aan geven. En jonge mensen, jullie weten wel, de eerste persoon in het goddelijke wezen, God de Vader, dat is de handhaver van het goddelijke recht. Nu zal hij daar ook getuigenis van geven en zijn goedkeuring geven aan het werk van de Zoon. Nu zal hij de Zoon als het ware macht geven om te gaan handelen in de zaak van het recht. En er geschiedde een stem uit de hemelen. Gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat woordje gij, dat heeft in de grondtekst alle nadruk. Gij, zoals u daar verkeert onder het strafeisende recht van mij. Gij, zoals u daar op u hebt genomen om bereidwillig de schuld van al mijn uitverkoren volk te gaan betalen. Gij zijt mijn geliefde Zoon. Dat is een sterke bevestiging van de Vader zelf. Hier aan het begin van zijn openbare optreden, weet u waarvan? Dat zijn liefde tot zijn Zoon eeuwig dezelfde zal blijven. Dat er een liefdesgemeenschap is tussen de Vader en de Zoon, die nooit verbroken zal worden. Al de liefde van de Vader, die is in de Zoon. Nee, Christus is niet Gods Zoon geworden. Hij is dat niet geworden op grond van zijn lijden. Hij is van eeuwigheid de Zoon. En de Vader zegt hier die liefde. Mijn Zoon die blijft altijd dezelfde. Gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Als ik straks op u zal gaan toornen, dan is dat niet omdat gij mijn Zoon zijt. Maar dan is dat omdat u de middelaar bent. Omdat u dat doet in de plaats van al degenen die ik u gegeven heb. Maar u blijft mijn geliefde Zoon. Gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dat voor een mens waarvan geldt, gij zijt mijn schepsel, in wie ik een mishagen heb. O, zo is dat niet geweest, gemeente. In het paradijs was daar dat volmaakte kinderleven. Van Adam kon getuigd worden dat hij de Zoon van God was. Maar die kinderrechten hebben wij verspeeld in het paradijs. En nu zegt de Vader tot zijn Zoon, ik heb mijn welbehagen in u. Dan zult u als de oudste broeder die kinderrechten weer gaan verwerven. En u zal mijn liefde volkomen in u zijn, maar in u zal ik ook een verloren volk weer kunnen laten delen in die kinderrechten die ze in het paradijs verloren zijn. In hem heeft de Vader een welbehagen. Dat is een moeilijk woordje, kinderen, welbehagen. Wat betekent welbehagen? Welbehagen wil eigenlijk zeggen, heel eenvoudig, God de Vader is tevreden met zijn Zoon. Daar heeft hij nu een volkomen behagen in. Die heeft hij volkomen lief. En in zijn Zoon nu al degene die de Zoon van eeuwigheid gekregen heeft om zalig te maken. Gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Zo is het gemeente naar de eeuwige vrederaad. Opdat er een volk zou zijn waarvan geldt wat we lezen in de Petrusbrief. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Om nu in hem aangezien te worden. Daar komt het op aan in ons leven, gemeente. De Vader wijst hem aan. Gij zijt mijn geliefde Zoon. Het is opmerkelijk dat we in het Matthäus-evangelie lezen, deze is mijn geliefde Zoon. In het Matthäus-evangelie wordt het volk wat eromheen staat dus aangesproken. Hier wordt de Heer Jezus zelf aangesproken. En gemeente, dat bevestigt nog eens. Dat de Vader zijn volk nu aanziet in zijn Zoon. De Vader heeft een volkomen welbehagen in hem. En nu de vraag naar ons toe aan het einde van de preek, gemeente. Met eerbied gesproken, bent u ook al tevreden geworden met hem? Als er nu geen andere weg is, en als de Vader nu alleen zijn welbehagen heeft in zijn Zoon, hoe durft u dan nog langer onbekeerd te zijn, gemeente? Hoe durft u dan nog altijd daar buitenom uzelf te handhaven? Het zal toch niet kunnen als u straks die rechter van hemel en aarde moet gaan ontmoeten, die handhaver van het goddelijke recht. En u hebt hem niet in wie de Vader alleen een welbehagen heeft. O, dat u vanmorgen toch eens, kon het zijn, voor het eerst zou zien. Ik moet sterven en God ontmoeten. En het kan niet zoals ik geboren ben. Daar moet wat gebeuren in uw leven, gemeente. Wil het wel zijn op weg naar de eeuwigheid. U kunt het niet doen met alles van uzelf. Daar zal wat moeten gebeuren. En daarom rust toch niet, gemeente, voordat dat wonder in uw leven heeft plaatsgevonden. Dat u deze persoon van de middelaar ook mag leren kennen. Of is er een volk van morgen die moet zeggen, ach, nou heb ik zoveel heerlijkheid in hem gezien. Misschien door het woord aangewezen. En die parel van grote waarde is zo gaan schitteren. Maar hij is de mijne niet. Hoe moet dat toch? Zou het niet hiervan komen, geliefden, dat u nog nooit gewillig bent om onder te gaan in dat doopwater? Zou het niet hiervan komen dat u nog altijd met alles wat in u is strijdt om een verloren zondaar voor God te worden? Zou het niet hiervan komen dat u zichzelf nog altijd probeert te handhaven? Vraag de Heere maar om een buigende ziel. Dat kan terstond gebeuren om nu onder te gaan in dat doopwater. Maar weet u, voor dat volk valt het zo eeuwig mee. O, ik kan het zo goed begrijpen. Je denkt dat het afgelopen is, hè? Als dat recht gaat eisen, dat schrikt terug, nietwaar? Maar u hebt niks meer te verliezen. Verloren liggen we toch al. Ga dan maar met die knechten van Benhadad, met de koorden der veroordeling om de hals. En zeg het maar. Kom ik om, dan kom ik om. Het zal zo meevallen. Leef jezelf nu maar uit. En vraag me of de Heere zelf door zijn geest je wil leren om onder te mogen gaan. Om niks meer te hoeven zijn. En volk des Heeren. De Vader heeft zijn Zoon een liefdeskus gegeven, hier voor zijn zware lijdensweg. En in hem kust hij heel zijn kerk. Het heeft de borg alles gekost. Het heeft hem zijn hartebloed gekost. En hij is zo bereidwillig geweest om die weg te gaan. Zo bereidwillig geweest om onder te gaan in die wateren van Gods eeuwige toorn. Maar hij is er ook uit opgeklommen. Die levendmakende geest verworven, die ook nog levendig kan maken datgene wat zo ingezonken kan zijn, opdat hij op grond van dat eeuwige verbond zou kunnen getuigen. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Ik zal mij zijn zekerlijk ontfermen op grond van die aangebrachte gerechtigheid. O, dat is hierna waarde nooit te danken. Maar straks zal dat volk niet alleen een geopende hemel zien, maar zullen ze ook eeuwig mogen delen, weer in de gunst en gemeenschap Gods, om daar eeuwig hun kronen aan zijn voeten te werpen en eeuwig God drieënig te gaan mogen grootmaken voor zulk een zaligheid, voor zo'n mens. Amen. eindigen met dankzegging. Ach Heere, zou u het maar in het hart willen brengen. U hebt alles ervoor over gehad. En u hebt het getuigd, gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En u, o dierbare Heere Jezus Christus, bent die weg zo gewillig gegaan. En wat bent u een bekwame zaligmaker. De volheid van de geest is in u. En u, o dierbare geest, hebt zich eraan gepaard om dat werk ook te gaan toepassen. O, en dat huis is toch nog niet vol. Zou u dan, Heere, door alle weerstanden maar willen heen werken? En zou u een volk dat van verre staat naar de bij willen brengen en willen leiden op het effen spoor van uw gerechtigheden? Neem toch weg wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Zou u dat willen bedekken onder het bloed? En wil de gemeente ook vanmiddag in getrouwheid weer in uw huis brengen? Gedenk ons ook in de tijd die daartussen ligt. Zie gij nog in gunst op ons neer en hoor nog om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 132 en daarvan het zesde vers. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Uw gunstvolk juicht door u geleid, versmaad hem die gij zalven liet, om uw knecht, om David niet. Psalm 132, vers 6. Wij van hier met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.